Goedemorgen. Het is fijn om bij u te zijn. Er is mij gevraagd vanmorgen om, in verband met de doopdienst volgende week, iets te zeggen over de doop. En eigenlijk vond ik de laatste woorden die we net gehoord hebben in het lied over genade zo mooi. Ja, eigenlijk is dat verwoord dat, wat mij betreft, waar het in essentie om gaat bij de doop. Dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Wat geweldig als je dat kunt zingen. En als je dat ook met je hart kunt belijden. Ik wil graag twee Bijbelgedeelten met u lezen. En de een die heeft, zult u misschien iets herkennen van, ja, dat gaat wel over onderdompelen. En dat andere helemaal niet. Ik kom er zo meteen, ga ik dat bij elkaar brengen. En ga ik ook het verband, tenminste dat hoop ik, het verband met u laten zien met de doop. En het eerste gedeelte vinden we in het Oude Testament. En dat is niet zo raar, want als we het Nieuwe Testament lezen, als we lezen van Johannes die daar in de Jordaan stond te dopen, dan was dopen niet iets ongebruikelijks. Dat was waar de mensen klaarblijkelijk mee bekend waren. En het gedeelte wat wij gaan lezen is misschien wel de eerste doopeling in beschreven die we in de Bijbel terug kunnen vinden. In ieder geval is het een van de weinige doopelingen die met name genoemd is. En we lezen uit het boek Koningen, 2 Koningen, hoofdstuk 5. En als ik begin met de naam, dan zegt u, oh ja. 2 Koningen 5, vanaf het eerste vers. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van Naaman. En blijkbaar had die Naaman het wel goed met de jonge dame voor, want ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin hij stond. Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie ik heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman, die werd erg kwaad en zei, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar dan niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks had opgedragen, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarop daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Het tweede gedeelte dat ik met u wil lezen, is het allereerste begin van de bediening van onze Heer Jezus Christus. En we lezen dat in het evangelie van Johannes, dat wil zeggen het evangelie van onze Heer Jezus Christus, zoals Johannes dat aan ons doorgegeven heeft, en wel het tweede hoofdstuk, Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hen: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ik wil 2 versen die bijna een parallel zijn in deze gedeelte, in deze Bijbelgedeelte, wil ik eruit lichten. En het eerste vinden we in 2 Koningen 5 vers 13. Daar staat: wanneer de dienaren van Naaman naar hem toekomen en die zeggen dan tegen hem: mijn vader, als die profeet u iets moeilijks had opgedragen, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn. En uit Johannes 2, de woorden van Maria tegen de dienaren: wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Als je kijkt naar die twee geschiedenissen, dan hebben ze onwaarschijnlijk veel met elkaar te maken, als je daar zo met elkaar, of weinig met elkaar te maken, als je daar maar zo kijkt. En toch zijn er best wel overeenkomsten. In beide gevallen zien we dat er mensen met een probleem op zoek zijn naar een oplossing. En in beide gevallen is daar iemand die zich verantwoordelijk voelt om andere mensen ergens toe aan te zetten. In het ene geval is dat dat kleine meisje. In het andere geval is het de dochter, of de moeder van Jezus, Maria zelf. En wat we dan zien is dat er niet over hocus pocus wordt gesproken. Er zijn geen magische krachten aan het werk. Er is geen bijzondere substantie. In beide gevallen gaat het om gewoon water. In het geval van Naaman gaat het over de Jordaan. En als Naaman er naar kijkt, dan wordt hij er niet vrolijk van. Dan denkt hij van: wat is dat nou voor een sloot? Wat moet ik daar nou in doen? Kan ik niet beter in een van de rivieren van Damascus mij gaan baden? Dan word ik toch op zijn minst word ik schoon. Maar hij heeft helemaal niks met dat Jordaanwater. En als je kijkt in het geval van die bruiloft in Kana, dan denken we van: ja, we hebben vaak misschien een beetje de neiging van: ja, Jezus die maakte van water, maakt die wijn. Nou, laten we nog eventjes iets verder uitwerken. Jezus maakte van waswater, maakt die wijn. Ja, leest u maar met me mee. Er staan er dus 6 stenen watervaten volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Dat was water bedoeld om je handen, je voeten en weet ik wat mee te wassen. Dat was gewoon waswater. Ik heb ooit eens een sketch gezien waar dat werd bekeken vanuit de ogen van de herbergier waar die bruiloft plaatsvond. En ik vond het prachtig om in die sketch de paniek van die man te zien. Wat gaan ze nu doen? Ze gaan het waswater aan de mensen voorzetten. Dat was wat er gebeurde. Heel gewoon water. Wij zouden bij ons zeggen Vitens uit de kraan. Ik weet niet wat voor waterleidingmaatschappij hier heeft, maar gewoon simpel water. Maar wat er wel nodig was, was geloof. Naaman moest op een gegeven moment, en ik denk dat hij daar gestaan heeft en zijn voeten in dat water heeft gezet en nog eens naar beneden heeft gekeken en gedacht heeft, letterlijk wellicht, God zegene de greep, maar dat hij er echt helemaal geen fiducie in had. Maar hij moest in ieder geval toch, ja, zoiets van baat het niet, schaadt het niet gehad hebben. Maar hij ging kopie onder in dat vieze Jordaanwater. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, maar 7 keer achter elkaar. En de bediende daar in het huis, waar die bruiloft was. Hoe denk je dat ze erover gedacht hebben toen Jezus zei van pak een beker van dat waswater en breng het naar de ceremoniemeester. Ze moesten toch ergens op de een of andere manier, moesten ze het geloof hebben om dat gewoon maar te gaan doen. En ja, voor hetzelfde geld werden ze ontslagen. Ga maar een beker met waswater aan de ceremoniemeester brengen. Ze moesten geloof hebben en vooral ze moesten gehoorzaam zijn. Naaman, ondanks al zijn boosheid, ondanks zijn gemopper op het gore Jordaanwater, hij deed uiteindelijk wat Elisa tegen hem gezegd had. En de knechten in het huis, in Kana, die hadden misschien niet zo heel veel keus. Maar ze deden wat Jezus hen opdroeg. En ze gingen met het water naar de ceremoniemeester. We kunnen hier een aantal principes voor geestelijk leven uithalen. En het eerste principe wat ik wil benoemen, is dat ook wij een probleem hebben. Misschien moet je me daarmee lastigvallen op zondagmorgen. Maar lieve mensen, wij hebben een probleem. Mensen hebben een probleem. U en ik hebben een probleem. En weet u hoe dat probleem heet? Dat probleem heet zonde. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. In de Romeinenbrief lezen we dat niemand goed is. Dat geen één mens goed is. Dat hoe hard we ook het proberen en hoe goed we ook onze best doen, wij kunnen dat probleem van die zonde, kunnen wij niet de baas. En iedereen die het wel eens geprobeerd heeft, of iedereen die daar misschien wel zijn leven lang mee bezig is om dat te proberen, zal tot de conclusie komen van, dezelfde conclusie komen die Paulus trekt aan het eind van Romeinen 7. Ik probeer het goede te doen, maar het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil doen, juist dat doe ik. En dan schreeuwt Paulus het bijna uit. Ach, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is ons probleem. Paulus gaat gelukkig verder. Hij zegt aan God zij dank door Jezus Christus. En dat is dan ook de oplossing. God heeft de oplossing gegeven. En dat is Jezus Christus. Jezus Christus is Gods oplossing op dat probleem van de zonde. En dat is voor iedereen die daarin wil geloven. Voor iedereen die dat gelooft. En weet je, daar is geen geheim ritueel voor nodig. Er is geen magische handeling voor nodig om van dat aanbod, van die oplossing, gebruik te mogen maken. Ik ga zo verder spreken over de doop. Maar de doop is niet de oplossing waardoor we bij Jezus Christus kunnen komen. De doop is niet de oplossing voor de zonde. Zeker niet. Jezus Christus is de enige oplossing voor de zonde. En er is geen ritueel voor nodig, geen magische handeling om daarvan gebruik te mogen maken. Ik lees met u uit 1 Petrus 3. En dan komen we bij de doop zoals die voor ons bedoeld is. Want, staat daar 1 Petrus 3, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij, die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is Gods oplossing voor de zonde. Hij is wel doodgebracht ter dood gebracht in het vlees, maar hij is levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, zegt Petrus, de doop behoudt nu ook ons. Niet als het verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God. In de NBG 51 vertaling staat daar, als een bede aan God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Niet als het verwijderen van vuil van het lichaam, maar als een bede van God, of een bede aan God, van een goed geweten. Hoe kan Petrus dat in vredesnaam zeggen? Een bede van God, of aan God, van een goed geweten. Als Paulus gelijk heeft als hij zegt, er is geen mens goed. Hoe kun je dan zeggen, de doop is een bede van God, aan God, van een goed geweten. Hoe kun je dan een goed geweten hebben? Ik had een collega die zei altijd, mijn geweten is brandschoon. Ik heb het nog nooit gebruikt. En zo kun je daarmee omgaan. Maar als je eerlijk bent, als we eerlijk zijn tegenover onszelf, als we eerlijk zijn tegenover God, dan kunnen we toch geen schoon geweten hebben. Jawel, zegt Petrus. Want we hebben een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Toen Jezus stierf aan dat kruis, toen die nagels in zijn handen, in zijn polsen werden geslagen, toen bracht hij alles wat scheiding bracht tussen ons en God, toen bracht hij ons probleem aan dat kruis. Die zonde, dat probleem van ons, werden daar met grote nagels aan een stuk hout gespijkerd. En toen Jezus opstond uit de dood, had hij daarmee voor ons, voor eens en voor altijd, die zonde overwonnen. Daardoor kan de doop, als je volgende week kopje ondergaat met nog iemand, misschien, daardoor kan die doop een bede zijn van een goed geweten aan God. Want God heeft dat geweten schoongemaakt. Het is gereinigd, dat geweten. Niet door die doop. En niet door het speciale water van die doop. Ik heb heel veel doopdiensten meegemaakt. Ik heb doopdiensten in een zwembad gezien. In de liturgie stond er onderaan. Als u na afloop zin heeft om nog een baantje te trekken, bent u van harte welkom. Ik heb doopdiensten in zee gezien. Ik heb doopdiensten in een rivier gezien. Ik heb doopdiensten gewoon in een doopvont vooraan in het kerkgebouw gezien. En het maakt allemaal geen fluit uit. Je hoeft er geen chloor in te doen om gereinigd te worden. Daar gaat het niet om. Het zit hem niet in dat water. Het zit in het verlossend werk wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En als je ondergaat in wat we dan wel noemen dat watergraf, dan is dat omdat je in gehoorzaamheid aan God wil zeggen: God, Vader, Heer Jezus, ik wil met u sterven aan mijn zonde. En ik wil met u opstaan om als overwinnaar over die zonde te staan. Betekent dat dat wij als wij gedoopt zijn, nooit meer te vechten hebben met de zonde? Dat wij nooit meer onze aanvechtingen hebben? Mag ik vragen van wie van u er gedoopt is, die ondergedompeld is en dat heeft mogen meemaken op één dag? U mag gerust uw hand op. Ik ben er zo eentje in ieder geval. Zijn er meer mensen hier die gedoopt zijn? Kijk, kijk. Fijn om dat te zien. Nou, mag ik dan, ga ik even tot u verder, nu die de handen hebt opgestoken. Zijn er hier dan nog mensen die zeggen van, nou, broeder Jene, dat was zo gaaf en ik heb daarna nooit meer aanvechtingen van de zonde gehad. Mag ik wat handen zien? Niet één? Ik ook, ik weet niet hoor. Ik zou het niet durven zeggen. Nee, natuurlijk niet. Maar we weten, we mogen weten, dat voor eens en voor altijd de zonde, ook die we nu nog doen, dat die voor ons overwonnen is. Dan mogen we gaan staan op dat lied wat we daarnet gezongen hebben. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien. Niks magisch, niks dat het van een ritueel afhangt, niet precies de verwoording dat het zus of zo gezegd wordt. Nee, het is gehoorzaam zijn. Doen wat God van ons vraagt. En het enige wat God van ons vraagt, is in geloof te aanvaarden dat aanbod, dat Hij de oplossing van onze zonde is. En als we dat aanvaard hebben, dan vraagt Hij ons te doen wat Hij ons zegt. En dat is heel simpel. Gelooft en laat u dopen. Die twee, die horen bij elkaar. We hebben een beetje de neiging, en dat is in de eeuwen gegroeid, om daar een heel verhaal tussen te maken. Je komt tot geloof en dan ga je de Bijbel lezen, dan ga je het allemaal heel goed bestuderen. En dan komt er een moment dat je eraan toe bent om je te laten dopen. Nou, daar is op zich natuurlijk helemaal niks op tegen, maar dat is niet zoals het ging in de Bijbel. Als Johannes daar stond en die zei, bekeer u en laat u dopen, dan kwamen de mensen 3 jaar later terug. Wis en waarachtig niet. Die kwamen naar de Jordaan toe en zeiden, doe maar. Filippus, die was met iemand uit Ethiopië, zat hij in een draagstoel en hij legde hem het evangelie volgens Jesaja legt hij uit. En hij legde helemaal uit over wie dat ging en die man die was helemaal onder de indruk, die begreep dat hij bekering nodig had. En toen zag hij een watertje. En misschien was Filippus nog volop bezig om uit te leggen hoe je tot geloof moest komen. En hij zei, kijk, daar is water. Wat is er op tegen dat ik gedoopt word? En Filippus die zei, ja, eigenlijk niks. Als je het met je hele hart gelooft, Laten we dan de plomp maar ingaan. Laten we je maar dopen, er is niets op tegen. Dat is wat God van ons vraagt. Geloof en laat je dopen. Het is niet zo dat je niet behouden, dat je behoudenis van je doop afhankelijk is. Nee, als je gelooft ben je behouden. Amen.
Amen.
Maar met je doop geef je ook in de hemelse gewesten aan dat je dat wil, die behoudenis, dat je die wil aanvaarden. Dat je dat geschenk, die genade van God, dat je dat ten volle je eigen wil maken. Ik wil eindigen met Johannes hoofdstuk 15. En ik heb een vers uitgekozen die makkelijk te onthouden is. Dan kunt u die mee naar huis nemen, zo van, die onthoud je. Johannes 15, vers 15. Dat moet toch lukken, nietwaar? Ik noem u niet meer slaven, zegt Jezus. Want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Als we het nou hebben over gehoorzaamheid, het zijn moeilijke woorden anno 2017. Mensen vinden het niet makkelijk meer om gehoorzaam te zijn. Als Jezus zegt, je moet gehoorzaam zijn, dan zeggen we wel ja, toch een beetje lastig. Maar Jezus zegt hier, van je bent niet gehoorzaam omdat je een slaaf bent. Een slaaf die weet niet wat zijn heer doet. Maar je mag gehoorzaam zijn omdat je mijn vriend bent. Ik heb je alles wat God mij bekendgemaakt heeft, heb ik jou bekendgemaakt. En wat is dat in essentie? Twee dingen. De manier waarop je de wet kon vervullen. De wet is vervuld en deze twee geboden hebt God lief boven alles. En je naast als jezelf. Dat is een belangrijke voor Jezus. En die andere was, er is maar één weg naar de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heeft Jezus nog maar heel kort daarvoor gezegd, Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen ander, of er is geen andere oplossing voor het probleem van de zonde, zegt Jezus Christus tegen ons, dan Jezus zelf, door hem alleen. Als je ondergaat in het doopwater, als je besloten hebt om gehoorzaam te zijn aan die opdracht van Jezus Christus, gelooft en laat je dopen, dan aanvaard je daarmee, laat je ook zien dat die opdracht, dat je die in gehoorzaamheid wilt aanvaarden. Amen.